Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom bij deze nieuwe aflevering van Elke dag telt. We starten onze uitzending naar gewoonte graag met muziek. En vandaag starten we met het mooie lied Vandaag, gezongen door Kinga Bam.
Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand. Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand. De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit. En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit. Dit is vandaag, het is alles wat je hebt, morgen komt later. En gisteren is alweer weg, dit is vandaag. Met zijn vreugde en zijn pijn, en je hoeft maar één ding te doen. Dat is er zijn. Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt. En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt, bedenk dan als je zicht verliest, je loopt in iemands zicht. De aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht. Dit is vandaag, en het is alles wat je hebt, morgen komt later, en gisteren is alweer weg, dit is vandaag, met zijn vreugde en zijn pijn, en je hoeft maar één ding te is moeilijker dan laten gaan. De toekomst, het verleden. Maar je bent al hier, je kunt het aan. Gedragen door de ene.
Op 24 juni vieren we het feest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper. En naar mijn weten is dat toch wel vrij bijzonder dat we een geboorte vieren, aangezien we eigenlijk maar drie geboortes vieren in de kerk. Namelijk de geboorte van onze lieve vrouw, de geboorte van Jezus en de geboorte van Johannes de Doper. Deze morgen, tijdens de lezingendienst, heeft u kunnen luisteren naar een homilie gegeven door de heilige Augustinus over Johannes de Doper. En ik stel voor dat we daar even naar luisteren.
Uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, overleden in het jaar 430. De kerk houdt de geboorte van Johannes als een heilig gebeuren in ere. Onder onze voorvaders in het geloof is er niemand van wie wij de geboorte zo plechtig vieren. Wij vieren de geboorte van Johannes. Wij vieren ook de geboorte van Christus. Dit kan niet zonder reden zijn. En ook al schiet ik tekort om zo'n verheven gebeurtenis uit te leggen, dan kan men er toch met meer vrucht en dieper over nadenken. Johannes wordt geboren uit een vrouw die oud en onvruchtbaar is. Christus wordt geboren uit een vrouw die jong en maagdelijk is. Zacharias hecht geen geloof aan de aankondiging van Johannes' geboorte, en daarom verliest hij, de vader, zijn stem. Maria hecht geloof aan de aankondiging van Christus geboren, en daarom ontvangt zij hem door de kracht van het geloof. Wij hebben stof geboden ter overweging en ter bespreking, maar dit moest ik voorop stellen. En als ons het vermogen of de tijd ontbreekt om alle diepten van zo'n groot mysterie te doorvorsen, dan zal hij, die zelfs zonder onze hulp in uw binnenste spreekt, hij aan wie gij met eerbied denkt, die gij hebt ontvangen in uw hart en wiens tempel gij geworden zijt, u beter onderrichten. Johannes is als het ware een grenslijn tussen de twee verbonden, het oude en het nieuwe. Want dat hij in zekere zin een grens vormt, getuigt de Heer zelf wanneer hij zegt: de wet en de profeten tot aan Johannes de Doper. Hij is dus een vertegenwoordiger van het oude verbond en een heraut van het nieuwe. Omdat hij een vertegenwoordiger van het oude verbond is, wordt hij uit bejaarde ouders geboren. Maar omdat hij ook een vertegenwoordiger van het nieuwe verbond is, wordt al in de moederschoot duidelijk dat hij een profeet is. Toen hij nog niet geboren was, sprong hij op in de schoot van zijn moeder bij het binnenkomen van de heilige Maria. Daar al was zijn bestemming duidelijk, reeds bepaald voordat hij geboren was. Hij toont van wie hij de voorloper zal zijn, nog voor hij door hem gezien wordt. Dit zijn goddelijke dingen. Zij gaan ons zwakke mensenverstand te boven. Ten slotte wordt hij geboren, ontvangt een naam en de tong van zijn vader wordt losgemaakt. Zoek naar de betekenis van het gebeurde, want het is een beeld van een hogere werkelijkheid. Zacharias zwijgt en verliest zijn stem, totdat Johannes, de voorloper van de Heer, geboren wordt en hem zijn stem teruggeeft. Wat betekent dat zwijgen van Zacharias anders dan dat de profetie verscholen was, in zekere zin verborgen en gesloten tot aan de prediking van Christus? Zij werd geopenbaard en duidelijk bij de komst van hem die voorzegd was. Dat betekent het openen van de mond van Zacharias bij de geboorte van Johannes. Het is hetzelfde als het scheuren van het voorhangsel van de tempel toen Christus aan het kruis hing. Als Johannes zichzelf aangekondigd had, zou de mond van Zacharias niet opengegaan zijn. De tong werd losgemaakt omdat de stem geboren werd. Want toen Johannes volop bezig was de Heer aan te kondigen, vroeg men hem: wie zijt gij? En hij antwoordde: ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn. Johannes is de stem, maar van de Heer wordt gezegd: in het begin van het woord. Johannes is een stem voor enige tijd. Christus, het woord van den beginne, is voor eeuwig.
En u hoorde een fragment uit een homilie door de heilige Augustinus over Johannes de Doper.
van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie u bent. Liefde die maakt dat ik u wil kennen, Heer, bij u wil zijn elk moment. Voor u wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden, u wil ik herkennen als mijn Heer. Want u alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig, goed voor mij. Hemelse Heer, u die hoog en verheven bent, koning vol glorie en macht, bent als een kind naar de wereld gekomen, legde uw heerlijkheid aan. Voor u wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden. U wil ik herkennen als mijn Heer, want u alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig, goed voor mij. En nooit besef ik hoe u leed, de pijn die al mijn zonde deed. En nooit besef ik hoe u leed, de pijn die al mijn zonde deed. Voor u wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden, u wil ik herkennen als mijn. U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig, goed voor mij. Voor u wil ik mij buigen, u wil ik aanbidden, u wil ik erkennen als mijn Heer. Want u alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig, goed voor mij.
Beste luisteraars, vandaag in deze maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus gaan we samen 12 beloften overlopen van Jezus. De devotie tot het Heilig Hart van Jezus werd persoonlijk geopenbaard aan de heilige Margaretha Maria Alacoque, een 17e-eeuwse Franse zuster. Door haar mystieke ontmoetingen met Jezus ontving de heilige Margaretha Maria een boodschap van goddelijke liefde die het leven van ontelbare gelovigen zou veranderen en een wereldwijde beweging van devotie tot het Heilig Hart zou ontketenen. En nu vrijdag, beste luisteraars, 27 juni, vieren we ook het feest van het Heilig Hart van Jezus. En de devotie voor het Heilig Hart van Jezus dient als een krachtige herinnering aan Gods grenzeloze liefde en barmhartigheid. En wat zijn die 12 beloften van Jezus, beste luisteraars, wel? Dat zijn de volgende. Ik zal hen alle genade geven die nodig zijn in hun levenssituaties. Ik zal vrede vestigen in hun huizen. Ik zal hen troosten in al hun ellende. Ik zal hun veilige toevlucht zijn tijdens hun leven en vooral in hun dood. Ik zal al hun ondernemingen overvloedig zegenen. Zondaars zullen in mijn hart de bron en oneindige oceaan van barmhartigheid vinden. Lauwe zielen zullen vurig worden. vurige zielen zullen snel opklimmen naar hoge volmaaktheid. Ik zal elke plaats zegenen waar een afbeelding van mijn hart wordt tentoongesteld en geëerd. Ik zal priesters de gaven geven om de meest verharde harten te raken. Zij die deze devotie zullen bevorderen, zullen hun namen in mijn hart geschreven krijgen. Ik beloof jullie, in de buitensporige barmhartigheid van mijn hart, dat mijn almachtige liefde aan allen die op de eerste vrijdag van 9 opeenvolgende maanden de heilige communie ontvangen, de genade van de laatste volharding zal schenken. Zij zullen niet sterven in mijn schande, nog zonder hun sacramenten te hebben ontvangen. Mijn goddelijk hart zal hun veilige toevlucht zijn in dit laatste moment. Maar wie was eigenlijk die heilige zuster Margaretha Maria Alacoque? Ik stel voor dat we haar leven overlopen. Dankzij een brief waar haar levensbeschrijving in staat, geschreven door een pater van de abdij Saint-Joseph de Clerval.
Overal in onze samenleving, in onze dorpen, onze wijken, onze fabrieken, wanneer volken en rassen elkaar ontmoeten, moeten wij ons versteende hart, ons verdroogde hart veranderen in een hart van vlees, dat open staat voor de medemens, open voor God. De vrede hangt hiervan af, de overleving van de mensheid hangt ervan af. Onze krachten zijn daarbij niet toereikend. Het is een gave van God, een gave van zijn liefde, volgens Johannes Paulus II op 5 oktober 1986 te Paray-le-Monial. De profeet Ezechiël had deze gave van de liefde reeds aangekondigd. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Uit profeet Ezechiël. Op de drempel van de moderne tijd is de heilige Margaretha Maria door de goddelijke voorzienigheid uitgekozen om de gehele kerk en de wereld te herinneren aan de mateloos grote liefde van Jezus, van Christus. Zij heeft het duizelingwekkende mysterie van de liefde van God gekend. Zij heeft de gehele draagwijdte van de woorden van Ezechiël gekend. Ik zal u een hart geven. Haar hele in Christus verborgen leven was ze getekend door de gave van het hart dat zich onbeperkt aanbiedt aan alle mensenharten. Weer uitgesproken door Johannes Paulus II. De heilige Margaretha Maria is de dochter van Philippe Lamain en Claude Alacoque, rechter en notaris van de koning in de Charolais in Bourgondië. Ze hebben al die jongens, wanneer op 22 juli 1647 een meisje ter wereld komt, dat bij het doopsel, 3 dagen na haar geboorte, de naam Marguerite ontvangt. Rond haar 4e of 5e jaar verblijft Marguerite voor langere tijd bij haar peettante, mevrouw de Fautrière. En voor het eerst hoort ze het kind daar spreken over het aan God gewijde leven en over religieuze geloften. Marie Bénigne de Fautrière, de dochter van haar peettante, is inderdaad non in het klooster van de Visitandinnen, zo noemt dat, Visitandinnen, van Sainte-Marie in Paray-le-Monial. Het meisje voelt voortdurend de drang de volgende woorden telkens opnieuw uit te spreken. O mijn God, ik weet u mijn zuiverheid toe. Ik wijd ze u toe en ik doe uw gelofte van eeuwige kuisheid. Op een dag spreekt ze deze formule tussen de opheffing van het brood en de opheffing van de wijn tijdens de mis uit. En deze woorden krijgen in haar ogen zo'n groot belang dat ze er 20 jaar later verslag van doet als zijnde woorden die haar leven hebben getekend. Ze is weliswaar niet ten overstaan van de kerk een verbintenis aangegaan, maar ze heeft begrepen dat God haar geheel voor zich wil. En later zal Jezus tegen haar zeggen: ik heb je uitgekozen als mijn bruid. Wij hebben elkaar trouw beloofd toen jij mij de gelofte van kuisheid deed, die ik jou heb ingegeven voordat de wereld in jouw hart haar deel kreeg. De vroegtijdige wijding verrast ons wellicht, maar soms bestemt onze lieve Heer sommige zielen tot uitzonderlijke werken en onthult aan hen, zelfs al heel jong, de geheimen van zijn liefde. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de profeet Jeremias. In Jeremias 1, vers 10. Dergelijke genaden wekken bij de ziel die ze ontvangt grote trouw aan God op. 4 jaar verlamd. Marguerite wordt op school gedaan bij de Clarissen van Charolles. Overal bemerkt men haar devotie en haar liefde voor de Allerheiligste Maagd. Elke dag biedt ze de rozenkrans met een weinig alledaagse vurigheid. Maar haar schooljaren worden onderbroken door een lange ziekte die haar noodzaakt het klooster van Charolles te verlaten. 4 jaar lang ligt ze verlamd te bed. En dan belooft het kind aan Maria dat ze ooit non zal worden als ze weer beter wordt. Ik had de gelofte nog niet gedaan. Of, zal Marguerite zeggen, ik ontving de genezing. Dit wonder brengt in haar hart een nieuw elan van mariale vroomheid teweeg. De Heilige Maagd is van toen af aan de meesteres van mijn hart geworden. In haar ogen behoorde ik haar toe. Zij bestuurde me als zijnde aan haar opgedragen en verbeterde me als ik iets fout deed en leerde mij Gods wil te doen. Toen ik weer gezond was, echter, schrijft Marguerite, dacht ik alleen nog aan het zoeken van genoegens en aan genieten van mijn vrijheid en maakte me geen zorgen over het volbrengen van mijn belofte. Aldus begint een periode van geestelijke verslapping. Haar leven wordt door geen enkel echt ernstig fout ontsierd, maar van nature geneigd genoegens op te zoeken, geeft ze daar gevolg aan en laat zich veroveren door de ijdelheid en de genegenheid jegens schepselen. Een zeer natuurlijke reactie op 4 jaar van ziek zijn en de adolescentie die ze is ingegaan. Maar weldra laat God haar begrijpen dat zij die op de kruisberg is geboren, het leven dat haar is gegeven door de Heer, slechts kan worden onderhouden met het voedsel van het kruis. Na het lichamelijke lijden zal ze kennis maken met het morele lijden, om te beginnen met beproevingen in haar familie. Na de vroegtijdige dood van haar man beleeft mevrouw Alacoque de wreedste ontberingen. In eindeloos materiële geschillen verwikkeld kan ze nauwelijks voor haar kinderen zorgen. En die zorg laat ze over aan de grootmoeder van vaders kant, bijgestaan door een tante en haar schoonmoeder. Alle drie maken ze aanspraak op het alleenrecht op Marguerite en haar moeder, terwijl de andere drie kinderen op kostschool zaten. Marguerite wordt slechter behandeld dan het dienstpersoneel. Dat al zo ruw werd bejegend door de verschrikkelijke vrouwen. Maar onze lieve Heer troost haar en doet haar begrijpen dat hij haar heeft uitgekozen om zijn smartelijke lijdensweg te delen. Ik wil in jouw ziel aanwezig zijn, om je te doen handelen zoals ik heb gehandeld tijdens de vrede smarten die ik heb doorstaan uit liefde voor jou. En later zal Marguerite zeggen: vanuit die tijd is Jezus altijd in mijn geest aanwezig gebleven, met doornen gekroond, zijn kruis dragend of gekruisigd. Ik had dan zo'n medelijden met hem en liefde voor zijn smarten, dat mijn verdriet licht werd, dat ik naar grotere smarten verlangde om me meer op hem te doen gelijken. En daar voegt ze nog aan toe: we moeten het aanbiddelijke hart van Jezus vaak tracteren op de spijs die naar zijn smaak zo heerlijk is. Ik bedoel de zo waardevolle vernederingen, de verachting en de misprijzingen waarmee hij zijn trouwste vrienden in dit ondermaanse voedt. Hoe moeten wij deze taal, die zo weinig overeenkomt met onze opvattingen en ogenschijnlijk in tegenspraak is met de legitieme zorg waarmee wij ons leed proberen te verminderen, begrijpen. Leed is niet op zichzelf goed of een goed. Jezus heeft het echter zelf aanvaard ten einde het verheerlijkend te vervormen en een verlossende waarde aan te geven aan dat voor al diegenen die het samen met hem uit liefde willen aanvaarden. Het leed wordt dan door Gods kracht het middel om ons na de zonde geestelijk weer te herstellen. Waarom staat God het leed toe? Vroeg men op een dag aan moeder Teresa. Dat is moeilijk te begrijpen. Het is het mysterie van de liefde van God en daarom kunnen we zelfs niet begrijpen waarom Jezus zozeer heeft geleden, waarom hij die eenzaamheid in Gethsemane en het leed van de kruisdood moest doormaken. Het is het mysterie van zijn grote liefde. Het leed dat wij nu zien, is alsof Christus opnieuw zijn lijdensweg in ons meemaakt. De ijdelheden. Op een avond toen ze zich in haar kamer had teruggetrokken en zich ontdeed van de feestkleren en juwelen waarmee ze zich met enig welbehagen had getooid, toont Jezus zich aan haar in de staat waarin hij was na de wrede geeseling. Jouw ijdelheden zijn het die mij in deze staat hebben gebracht. Van de tijd die je verliest door je besluiteloosheid, zal ik bij je dood streng rekenschap vragen en verlangen. Je verraadt me door je ontrouw. Je zou moeten sterven van schaamte om al je ondankbaarheid vergeleken met alle bewijzen van liefde die ik je heb geleverd om je naar mij toe te trekken. Marguerite is geheel ontdaan en neemt dan het besluit dubbel zoveel boete en penitentie te doen. Daar is Jezus niet tevreden mee, want hij wil dat ze non wordt, zoals ze hem had beloofd. Na 6 jaren van strijd neemt ze uiteindelijk de definitieve beslissing. Op 26 mei 1671 begeeft ze zich naar de visitandinnen van Sainte-Marie de Paray-le-Monial. Zodra ze de spreekkamer binnenkomt, waarschuwt een innerlijke stem haar: hier wil ik je hebben. Een maand later treedt ze voorgoed in. Haar eerste zorg is aan haar novice meesteres vragen om haar te leren bidden. En dat vroeg ze haar dus. De zuster antwoordt haar: plaatst u zich voor onze lieve Heer aanwezig in het tabernakel en zegt u tegen hem dat u voor hem wil staan als een doek dat wacht op de schilder. De jonge postulante begrijpt het niet, maar gehoorzaamt. Jezus legt haar innerlijk uit: dat doek dat wacht is jouw ziel. Hierop wil ik je trekken en de trekken schilderen van mijn leven, dat zich heeft afgespeeld in liefde en ontbering, in bezigheid en in stilte, ten slotte in de meest volledige opoffering. Ik wil je zuiver maken van alle smetten die nog over zijn. Op 25 augustus 1671 ontvangt Marguerite Arabijt en voegt aan haar naam die van Maria toe. Op 6 november 1672 spreekt ze de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid uit. Ze krijgt de functie van ziekenverzorgster op de ziekenafdeling. Het symbool en het werktuig van de barmhartigheid. Het is 13 juni 1675. Tijdens een verschijning toont onze lieve Heer zijn heilig hart en onthult aan Marie Marguerite: dit is het hart dat de mensen zozeer heeft liefgehad, dat zich niets heeft ontzien en uitgeput en verteerd van zijn liefde getuigenis heeft afgelegd. Dat wordt onthuld aan Marie Marguerite. God heeft mens willen worden ten einde ons te kunnen beminnen met een mensenhart. Het uiteindelijk doel van een dergelijke liefde wordt uitgedrukt door deze woorden uit het evangelie: zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat hij zijn enige geboren zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. Deze bij Johannes. Maar voor we tot de intimiteit van het goddelijk leven konden worden toegelaten, moest God het obstakel wegnemen dat werd gevormd door de zonde. de zonde het grootste van de kwaden die de mens aantasten. Vanuit het geloof beschouwd, bestaat er geen groter kwaad dan de zonde en niets heeft ernstiger gevolgen voor de zondaars zelf, voor de kerk en voor de hele wereld. Dat lezen we in de catechismus van de katholieke kerk, 1488. De openbaring van de goddelijke liefde komt op een bijzondere wijze tot uiting en deze heet barmhartigheid. De barmhartigheid staat centraal in de boodschap die Jezus zuster Margaretha Maria toevertrouwt. Barmhartig zijn wil zeggen een hart bezitten dat zich van droefheid vervult bij de aanblik van de ellende van de medemens, als betrof het zijn eigen ellende, of onze eigen ellende. De uitwerking van die barmhartigheid is dat de ellende van de naaste zoveel mogelijk wordt weggenomen. En zo krijgt God medelijden met de mensen wanneer hij het kwaad ziet dat de zonde in de wereld heeft gebracht. Hoewel hij beledigd is door onze zonden, biedt hij ons onvermoeibaar de genade van het berouw en van zijn vergeving aan. De barmhartigheid is zijn persoonlijk kenmerk. Zich barmhartig tonen wordt gezien als eigen aan God en juist vooral daar vertoont zich zijn almacht, leert de heilige Thomas van Aquino in zijn Summa Theologica. Het hart van Jezus, doorboord op de kruisberg door de lans van de soldaat, is het symbool en het werktuig van deze barmhartigheid. Er kwam bloed en water uit, Johannes 19. Beelden van de sacramenten van de Eucharistie en het doopsel, die de zielen zuiveren en hun de weg naar het heil openen. Het doopsel, gesymboliseerd door het water, wast ons schoon van elke zonde. De Eucharistie, door het bloed aanschouwelijk gemaakt, verschaft ons in het heilig offer van de mis de verdiensten van de lijdensweg van Christus. Zij voedt eveneens onze zielen dankzij de communie. Jezus heeft Margaretha Maria uitgekozen om de mensen aan deze mysteries te herinneren. Hij zegt tegen haar: ik wil hun de schatten van mijn hart tonen en hun nieuwe genade verlenen om ze uit de afgrond van het eeuwig vuur te trekken waarin ze zijn gestort door deze doodzonden. Om dat te voltooien heb ik jou juist uitgekozen vanwege je zwakheid en je onwetendheid. Zo zal men goed zien dat alles van mij komt. Wat is dat verzinsel nou weer? Uit de geestelijke brief van de abdij Sint-Jozef van Clairvaux. De ondankbaarheid en de vergetelheid van de mensen tegenover de goddelijke barmhartigheid kwetsen het hart van Jezus, zoals de doornenkroon die het omringde tijdens de eerste verschijning daarvan getuigt. Jezus beklaagt zich daarover bij de heilige. Als erkentelijkheid voor mijn liefde ontvang ik van de meesten slechts ondankbaarheid, oneerbiedigheid, godslastering, ongenaakbaarheid en verachting. En vervolgens, kijk hoe de zondaars mij behandelen. Ze zijn een en al ongenaakbaarheid en afwijzend tegenover mijn bereidvaardigheid hun goed te doen. Maar doe mij tenminste het genoegen iets voor hun ondankbaarheid in de plaats te stellen. Neem deel aan de bitterheid die mijn hart ondervindt. Ter beantwoording van deze verwachting van de Heer zoekt de heilige toenadering tot de mysteries van het lijden van Christus. Jezus vraagt haar zich bij hem te voegen in de doodstrijd in de Hof van Olijven, door iedere donderdag van 11 tot 12 uur 's nachts een heilig uur te houden en al biddend om vergeving te gaan vragen voor de zondaars. Dus moet ze aan haar overste toestemming vragen voor dit heilig uur. Ze gaat naar haar toe. Maar welk een teleurstelling. Nee, nee en nog eens nee. Wat is dat verzinsel nou weer? Zei de overste. En zuster Margaretha Maria onderwerpt zich. Niet lang daarna wordt ze ernstig ziek. Vraagt u aan onze lieve Heer u te genezen. En als hij dat doet, krijgt u mijn toestemming. Ze gehoorzaamt en hervindt haar gezondheid. En deze keer begint de overste te geloven in de buitengewone gaven via welke de goede God deze ziel leidt. Maar om haar heiligheid op de proef te stellen, bedelft ze haar onder verwijten, orders, tegenorders en vernederingen van allerlei soort die de heilige visitandin zwijgend en welwillend incasseert, maar niet zonder dat ze de doornen ervan voelt steken. Op een dag schrijft Jezus haar voor haar medezusters openlijk verwijt te maken van de zonden die zij begaan in de communiteit en die hij haar onthult. Met toestemming van haar overste gaat ze daartoe over, meer dood dan levend. De zusters protesteren dadelijk en masse. De hoofden raken verhit, de verontwaardiging stijgt ten top. Ze wordt voor gek uitgemaakt. Ze gooien wijwater over haar heen, als om de duivel te verjagen. Aldus gelijk gemaakt aan Christus in zijn lijden, zal ze later kunnen zeggen, nooit heb ik zo geleden. De veelvuldige goddelijke mededelingen die zuster Margaretha Maria ontvangt, werpen haar soms in een staat van verwarring. Zij vreest het speeltuig van haar verbeelding of van Satan te zijn. Maar onze lieve Heer stuurt als biechtvader voor haar klooster een man Gods, pater jezuïet Claude La Colombière, die op een dag heilig zal worden verklaard. En deze stelt haar gerust: ik verzeker u namens God dat u al wat u overkomt van hem komt.
Thank you.
Ik dorst ernaar bemind te worden. Het vervolg van de brief over de heilige Margherita Maria. Als je eens wist, zei Jezus tegen zuster Margherita Maria, hoezeer ik ernaar dorst door de mensen bemind te worden, daar zou je alles voor over hebben. Ik heb dorst, ik brand van verlangen om bemind te worden. Bestaat er inderdaad iets pijnlijkers dan van iemand te houden en niet door die persoon te worden bemind? De liefde van Christus laat ons geen rust, zegt de heilige Paulus in de tweede brief aan Korintiërs 5, vers 14. Hij dringt erop aan, vooral om liefde met liefde te beantwoorden. Een bevoorrecht middel om uiting te geven aan onze liefde voor Jezus is door hem te eren in de allerheiligste Eucharistie, het sacrament van zijn liefde. Jezus vertrouwde onze heilige toe. Vurig verlang ik ernaar geëerd en bemind te worden door de mensen in het allerheiligste sacrament en ik vind bijna niemand die zich naar mijn verlangen moeite geeft mijn dorst te lessen door jegens mij iets terug te doen. Onze lieve Heer verlangt in het bijzonder dat de christenen hem tijdens de heilige communie ontvangen in de geest van eerherstel. Een ziel of de ziel die voortschrijdt op de weg naar heiligheid kan niets anders dan zijn verleden onder ogen zien. Zijn wil dan de verloren tijd inhalen en met een veel grotere liefde alle vroegere weigeringen of nalatigheden goedmaken. De ziel constateert ook met smart dat de attenties van de goddelijke liefde jegens de mensen zeer worden miskend. Zij wil dan de onverschilligheid en de vele beledigingen compenseren met een tedere en gulle liefde jegens de Verlosser. Zij wil zich ook verenigen met Christus en deelnemen aan zijn werk ter genoegdoening van de zonden en het heil der zielen. Naar het voorbeeld van de heilige Paulus. Ik mag in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten bate van zijn lichaam en dat is de kerk. Eerste brief aan de Colossenzen. Maar de devotie tot het Heilig Hart beperkt zich niet tot de geest van boetedoening en eerherstel. In de praktijk komt het wezen ervan tot uiting in de toewijding, dat wil zeggen, volgens de definitie van de Heilige zelf, een volledig wegschenken van zichzelf, van al zijn daden. Christus komt dan in ons leven. Het Heilig Hart van Jezus moet zozeer de plaats gaan innemen van onze harten dat Hij alleen nog in ons en voor ons leeft en handelt. Dat zijn genegenheid, zijn gedachten en zijn verlangers, maar vooral zijn liefde in de plaats komen van de onze. De devotie tot het Heilig Hart is ook via uiterlijke tekenen waarneembaar. Bijvoorbeeld door het tentoonstellen van zijn beeldenis. Met het instellen van deze devotie heeft onze lieve Heer geen extra eisen willen toevoegen, nog onze lasten bezwaren of verzwaren, maar alleen ons in staat willen stellen een nieuwe uitstorting van genaden te ontvangen, overeenkomstig de belofte die Hij aan de heilige Margherita Maria heeft gedaan. Alle christenen zijn geroepen het hart van Christus te eren, waarin het bijzonder de gewijde zielen en de gezinnen. Daarvoor ontvangen ze van het hart een bijzondere bescherming uit liefde en eendracht. Bij gelegenheid van zijn herderlijke bezoek aan Paray-le-Monial op 5 oktober 1986 verklaarde paus Johannes Paulus II ten overstaan van het geopende hart van Christus. Proberen wij uit hem de ware liefde te putten die onze gezinnen nodig hebben. Het gezinsverband is van fundamenteel belang voor de totstandkoming van één op liefde gebaseerde samenleving. Dat de gezinnen van tegenwoordig zo vaak worden belaagd door beproevingen en scheiding, zou dat niet komen doordat onze harten, in plaats van vervuld te zijn van ware liefde die zich wegschenkt, hard als steen zijn geworden door zich over te geven aan de zelfzucht. Jezus heeft zijn gewonde hart geofferd, opdat onze harten van steen zich zouden omvormen tot ware harten van vlees. Vol van liefde jegens allen en speciale aandacht voor onze naasten. Wegen voor nu. Toen ze aan de gehele kerk de boodschap van de goddelijke barmhartigheid had doorgegeven, had zuster Margaretha Maria haar taak op dit ondermaanse volbracht. Op 17 oktober 1690 sterft zij tijdens het uitspreken van dit ene woord, Jezus. Tegen het einde van haar leven schreef ze aan haar geestelijk leidsman: het komt me voor dat ik nooit rust zal kennen, daar ik mezelf slechts zie in afgronden van vernedering en leed, bij iedereen onbekend en begraven in eeuwige vergetelheid. Indien onze lieve Heer de vertrouwelingen van zijn hart tot een dergelijke nederigheid heeft gebracht, is dat om haar te doen deelhebben in zijn heerlijkheid, want wie zich verheft, zal vernederd worden. Lezen we bij Matthäus in hoofdstuk 23, vers 12. Zuster Margaretha Maria, die zich zo klein was in haar eigen ogen, wordt vandaag door de kerk ten overstaan van de wereld heilig verklaard. Overal vandaan komen gelovigen bidden bij haar stoffelijke resten en smeken haar voorspraak af. Paray-le-Monial is het middelpunt van een innig geestelijk leven geworden. En paus Johannes Paulus II resumeerde de boodschap van Paray-le-Monial in een boodschap aan de eerwaarde Kolvenbach, generaal van de Sociëteit van Jezus, op 5 oktober 1986, als volgt. De overvloedige geestelijke vruchten die de devotie tot het hart van Jezus heeft voortgebracht, wordt ruimschoots erkend. Zij uit zich met name in de praktijk van het heilige uur, de bicht en de communie op iedere eerste vrijdag van de maand en heeft er al dus toe bijgedragen dat hele generaties christenen zijn aangespoord meer te bidden en veelvuldiger deel te hebben aan de sacramenten van boete en eucharistie. Het is wenselijk de gelovigen deze wegen ook vandaag nog voor te houden. Tot daar het citaat. Op dit feest van het Heilig Hart van Jezus beantwoorden wij de oproep van een en al groetheid van onze heiland. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Matthäus hoofdstuk 11, versen 28 tot 29. Wat is er aanlokkelijker bij voor ons, geliefde broeders, dan deze stem van de Heer die ons uitnodigt? Zie, in zijn goedheid toont de Heer ons de weg ten leven. Dat is een regel van de heilige Benedictus uit de proloog. Dat wij hem mogen volgen op deze weg waarop onnoembare schatten aan genade zijn bereid voor onze zielen, vertrouwend op de oneindige barmhartigheid van het hart van Jezus, bevelen wij hem, uw personen, gezinnen, overledenen en al uw intenties aan. Tot zover Dom Antoine Marie.
van de Heer, vol liefde en kracht. Vervul ons met uw Heilige Geest, opdat ons hart van liefde brandt en steeds meer op het uwe lijkt.
Beste luisteraars, paus Leo XIV heeft een gebed geschreven tot het Heilig Hart van Jezus, speciaal voor deze maand juni toegewijd aan het Heilig Hart. Laten we het samen bidden. Heer, ik kom vandaag naar uw tedere hart, naar u die woorden hebt die mijn hart in vuur en vlam zetten, naar u die mededogen uitstort over de kleinen en de armen, over hen die lijden en over alle menselijke ellende. Ik verlang ernaar u beter te leren kennen, u te aanschouwen in het evangelie, om bij u te zijn en van u te leren, en van de naastenliefde waarmee u zich hebt laten raken door alle vormen van armoede. U hebt ons de liefde van de Vader getoond, door ons zonder maat lief te hebben met uw goddelijke en menselijk hart. Schenk al uw kinderen de genade om u te ontmoeten. Verander, vorm en transformeer onze plannen, zodat we alleen u zoeken in elke omstandigheid, in gebed, in werk, in ontmoetingen en in ons dagelijkse routine. Stuur ons vanuit deze ontmoeting op missie, een missie van compassie voor de wereld, waarin u de bron bent, waaruit alle troost vloeit. Amen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken uit ons mandje. Kom, o Heilige Geest. En ik trek het kaartje. Hangt de Heer aan, gij die hem behoort. De Heer behoedt wie trouw zijn. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 31, vers 24. Hangt de Heer aan. Gij die hem behoort, de Heer behoedt wie trouw zijn. Beste luisteraars, we wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe en tot morgen vroeg.